Goedemorgen, Nederland. Dank u. Mijn jongste zoon is weer na 1 jaar studeren in Nederland bij ons komen wonen. Want hij zei, pa, er zijn te veel Nederlanders. Dus hij voelde zich wat eenzaam en bedreigd als Vlaming. Dus hij is weer thuis. Maar dat lag niet aan u, hoor. Hij heeft nieuwe interesses, dus dat is... Fijn, we gaan samen het woord openen nadat we dit feest van het avondmaal hebben gevierd. Zullen we samen de Heere vragen om zijn hulp. Heer Jezus, we danken u dat we u hebben mogen toezingen. Dat u ons hart al heeft vervuld met blijdschap over al die geweldige feiten. En als we nu uw woord openen, Heere, dan willen we vragen of u zelf tot ons wil spreken. Amen. Ik ben weer heel bemoedigd afgelopen week. Zendingswerk is soms een beetje eenzaam werk. Iedereen gaat naar school en werk en ik loop dan een beetje op straat in het zonnetje te babbelen met mensen. Dus dat is een heel eenzame job heb ik eigenlijk. Maar van de week ben ik weer bemoedigd toen een broeder mij contacteerde, ergens uit Zeeland. En die zei, mag ik een dagje mee? En we hebben samen een heerlijke dag gehad in Leuven onder de studenten. En hij ging heel bemoedigd naar huis en we gaan zeker nog verder samenwerken. Dus de Heer geeft antwoord op gebed als wij vragen om werkers. Zoals de Heer Jezus zei, bid om werkers, want er zijn er veel te weinig. En dan komt zo iemand zo uit het niets ergens opdagen en die zegt, mag ik een dagje mee? En dat is geweldig bemoedigend. We hebben ook heerlijke gesprekken gehad. Dank voor al uw steun en uw gebed. We hebben dat nodig voor het straatwerken en voor... ons thuis ook natuurlijk. Het gaat redelijk, maar dank u dat u ons steunt in alle dingen. We gaan met elkaar lezen in Matteüs 21. Matteüs 21. Vanaf het 28ste vers. Matteüs 21, vanaf vers 28. Die bekende gelijkenis van de Heer Jezus over de twee zonen. Matteüs 21, 28. Maar wat denkt u, zegt de Heer Jezus, iemand had twee zonen en hij ging naar de eerste en zei, zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken. Maar hij antwoordde en zei, ik wil niet. En later kreeg hij berouw en ging erheen. En hij ging naar de tweede en zei hetzelfde. En deze zei en antwoordde en zei, ik ga Heer, maar hij ging niet. Wie van deze twee heeft de wil van de Vader gedaan? En ze zeiden tegen hem, de eerste. En Jezus zei tegen hen, voorwaar ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk. Want Johannes de Doper is dit, is bij u gekomen in de weg van gerechtigheid en u hebt hem niet geloofd. Maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd. En hoewel u dat zag, hebt u later geen berouw gehad, zodat u ook in hem geloofde. Tot zover het woord van de Heer. Mensen, de situatie hier in Matteüs 21, als u de voorgaande stukken en daarna zeker ook leest, dan ziet u dat de Heer Jezus in een situatie is van verwerping, van weerstand, vooral uit de religieuze hoek. Dat is altijd zo. En dat heeft hij aan de lijve ervaren. We hebben net het avondmaal gevierd. Dat is het resultaat geweest, de doornenkrans, de doornenkroon en het kruis. Er is altijd oppositie. En hij heeft dat ook meegemaakt, waarschijnlijk in veel hogere mate dan wij dat persoonlijk meemaakten. Dat is de context van dit stukje. Hij is in gesprek met die religieuze leiders, met de fariseeën en de schriftgeleerden die hem eigenlijk niet zo moeten. En allerlei valletjes proberen op te zetten om hem te vangen. En dan herinnert de Heer Jezus hen in dit stukje eraan aan wat Johannes de Doper heeft gezegd tegen hen in het begin in Matteüs hoofdstuk 3, ziet u dat, waar Johannes de Doper aan de Jordaan staat en preekt, namelijk het evangelie preekt en de mensen oproept om zich te bekeren en het koninkrijk van God binnen te gaan. En dan zijn er twee reacties bij Johannes, bij de Heer Jezus en ook vandaag. Er kunnen maar twee reacties zijn, de ene zegt ja, de andere zegt nee. Zo simpel is het eigenlijk. De eerste zeiden ja. En die bekeerde zich bij Johannes de Doper. Vele mensen werden gedoopt daar. Johannes de Doper. En ging het koninkrijk binnen. Anderen zeiden nee. Die zochten hun eigen weg naar God. Die verzetten zich tegen wat Johannes zei en wilden geen afstand nemen van de dingen die God verkeerd vindt, wat wij zonde noemen. Die wilden eigenlijk alleen maar een discussie met de Heer Jezus. Er zijn veel mensen, ik merk dat ook op straat, die willen discussiëren over God. Ze willen niet tot God komen, ze willen alleen maar praten over, want het is zo intellectueel interessant om filosofisch te praten over wat er mogelijk daar zou kunnen zijn. Maar dat is niet de bedoeling. De Heer Jezus zegt, bekeert u, want het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. En dat moeten wij ook in de evangelisatie volhouden. Ons niet laten verleiden tot discussies alleen maar een oproep doen, zoals de Heer Jezus hier doet. Een oproep, zoals Johannes de Doper deed. De schriftgeleerden hadden een hoogmoedige houding. Die zeiden, wie denkt u wel dat u bent, Heer Jezus? Ja? Wie denkt u dat u bent? Welk recht heeft u om de dingen te doen die gij doet? Staat hier het stukje hiervoor. En dan stelt de Heer Jezus hen vragen over Johannes de Doper. En dat willen ze dan niet beantwoorden. U kent dat stukje wel. En dan zegt hij wel, dan vertel ik u ook niet waar ik het recht vandaan haal om dit allemaal te mogen doen. En die houding van verzet en oppositie, dat werkt altijd een muur op tussen God en mensen. En die muur wordt hoger en hoger naarmate mensen dat volhouden. Daarom kom je soms hele bejaarde mensen tegen, gelukkig niet allemaal, maar er zijn mensen die op hoge leeftijd zijn, die zo'n hoge muur hebben opgetrokken, dat er niemand meer doorheen komt. Ze hebben tijd genoeg gehad om die muur op te bouwen, door die verkeerde houding. Jezus kwam niet om te discussiëren, hij vraagt berouw en bekering. En dan vanaf dit stukje wat ik u heb voorgelezen, doet hij een hele scherpe gelijkenis, een heel scherp verhaal. En ik probeer u dat een beetje uit te leggen en ik hoop dat u zich kunt inleven. Het verhaal over die twee zonen. Het gaat niet hier over zonen van God, het gaat gewoon over een man met twee zonen. Het is een verhaal, we moeten niet alles doortrekken tot het woord wat we daar zien staan. Maar het is een herinnering aan wat Johannes de Doper had gezegd. En de Heer Jezus haalt dat aan. Hij zegt, je weet nog dat jullie daar straks bij de Jordaan stonden, een tijdje geleden bij Johannes de Doper. Die heeft jullie opgeroepen om te bekeren, je hebt het niet gedaan. Dat zegt hij, dat is een scherp verhaal. En dan komt hij en zegt hij, er was een man met twee zonen. Wat denkt u? Iemand had twee zonen en hij ging naar de eerste en zei, zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken. Eerste punt van deze morgen is die oproep. De Heer Jezus roept die mensen op, en ook ons natuurlijk, ga vandaag in mijn wijngaard werken. Dat betekent dat tot nu toe waren ze niet in die wijngaard. Anders had hij hen niet hoeven oproepen dat te doen. Ze waren nog in hun eigen wijngaard, of ze zaten nog thuis. En het gaat hier dus om mensen die nog niet tot hem gekomen zijn, die hem niet gehoorzaam zijn, die nog in hun eigen tuintje werken, in hun eigen bedrijf, in hun eigen wijngaard. Mensen die volgens hun eigen regels en tempo leven. Mensen die hun eigen normen op nahouden en nog niet bereid zijn om daar afstand van te doen, tot bekering te komen en te zeggen, oké, Heer, u bent de Heer, ik ga vanaf vandaag, zoals u zegt, zoals u oproept, in uw wijngaard werken. Ik ga mij andere doelen stellen, namelijk uw doelen. Dat is bekering. En zij waren dat niet toe bereid. Weet u, veel mensen die hebben liever een makkelijk leventje en die spelen liever spelletjes en alle andere dingen en die maken het zich heel gemakkelijk en hopen zo door het leven te geraken. Die hebben hun eigen agenda. En dat is onze wereld vandaag ook. Nu, de wereldse wijngaard wordt eigenlijk steeds luxer, tenminste in ons deel van de wereld. Het wordt heel gemakkelijk om te leven vandaag. We hebben alles wat ons hartje begeert. We kunnen spelletjes spelen tot in de eeuwigheid. We hebben alles wat er is. Het wordt eigenlijk steeds gemakkelijker. Werken, ik zeg niks van uw werk, maar werken wordt ook al een stuk gemakkelijker dan vroeger. Ik denk dat 100 jaar geleden het werk veel meer zweet opleverde dan vandaag. We zijn geautomatiseerd. We zitten in ons air-conditioned kantoor. Of wat we ook doen. Of achter het stuur van een vrachtwagen. Met alle luxe die we hebben vandaag. Ik heb een vriend die op de Filipijnen werkt. Hij weet nog wat echt werken is. Hij heeft daar pijn in zijn rug. Verschrikkelijk, zijn rug is kapot. En elke dag moet hij, want er is niks anders te doen, op het rijstveld gaan werken. Met een kapotte rug, gebogen de hele dag. Dat is verschrikkelijk afzien. Dat heb ik nog nooit gedaan. Dat ken ik niet. Ik heb een luxe leven vergeleken met hem. Werken in de wijngaard is een zware job, heb ik mij laten vertellen, want ik heb het nooit gedaan. Werken in wijngaarden is niet gemakkelijk. Het kan heet zijn op die steile hellingen. Je loopt daar met je zware mand vol druiven op, naar boven en naar beneden. Er is onkruid, daar zijn stenen, daar is warmte, er is weinig water misschien. Er is helemaal geen airco. Dat is een zware job. En Jezus zegt, ga in mijn wijngaard werken. Ik geef je geen gemakkelijk jobje, ik geef je een zware job eigenlijk. In deze wereld zijn geen gemakkelijke dingen als we de Heere God willen volgen. Gods oproep aan deze wereld is, zoals hij hier zegt, zoals hij hier tegen de fariseeën zei, verlaat uw eigen wijngaard en werk in de mijne. Dat is een herhaling wat Johannes de Doper hen had gezegd. Maar ze hadden toen niet gewild. En hij haalt dat aan als herinnering. De mens is bedoeld om voor de Heere God te leven. Voor een schepper. En onze taak is, als we dat willen doen, om zijn wijngaard te verzorgen. Om daar de stenen op te ruimen. Om daar het onkruid te wieden. Om daar te zorgen dat de vrucht komt. Dat is allemaal niet zo gemakkelijk. Gods oproep is om te stoppen met alles wat verkeerd is en voor hem te gaan leven. Om zijn wijngaard te gaan werken. Dat is de oproep. Ga en werk vandaag in mijn wijngaard. Het tweede punt hieruit is dat er zijn twee soorten reacties. Of eigenlijk kan je zeggen, er zijn er vier soorten reacties. Bij Johannes de Doper, toen hij zei, bekeer u. En toen Jezus zei, ga in mijn wijngaard werken, zijn er vier soorten reacties. Ik lees u even voor. De eerste is, sommigen lieten zich dopen door Johannes de Doper. En gingen ook voor God leven. Dat zijn de ja-ja mensen. Die zeiden, ja, ik laat me dopen. En dat betekent, ik ga nu voor u leven. Er zijn ook mensen die hebben gezegd, ik laat mij dopen, maar ik ga weer naar huis. Ik doe mijn eigen zin. Ik ben gedoopt, zit wel goed zeker. Ik ben er al. Maar ze deden niet wat de opdracht eigenlijk was. Dat waren die fariseeën. Sommigen lieten zich dopen, maar gingen nooit de wijngaard in. Dat zijn de ja-nee mensen. Ze lieten zich dopen, maar deden niet wat het gevolg daarvan zou moeten zijn. De derde soort is, ze lieten zich niet dopen en kregen later spijt. Dat zijn de nee-ja mensen. Die zeiden eerst, nou ik doe het niet, kregen spijt en gingen toch. Zoals die tweede zoon hier, die zei, of de eerste zoon, die zei, ik wil niet, maar ging later toch. Hij kreeg berouw. Dat zijn de nee-ja mensen. En er is nog één soort over, u kunt het al raden. Dat zijn natuurlijk de mensen die zich niet lieten dopen en ook niet zijn teruggekomen. Dat zijn de nee-nee mensen. Dat zijn de vier soorten. Meer reacties zijn er niet. En de Heer Jezus herleidt dat eigenlijk tot twee soorten reacties. Namelijk ja en nee. Eigenlijk zijn er maar twee. De eerste zoon zei nee en ging toch. En de tweede zoon zei ja, maar ging niet. De eerste zoon, of laten we beginnen bij de tweede. Die zegt ja, maar ging niet. Die verliet niet zijn eigen wijngaard in het begin. Hij ging niet. Hij komt, net als de fariseeën daar. Ze staan bij de Jordaan. Ze horen dat ze zich moeten laten dopen en gehoorzaam worden. Het koninkrijk moeten ingaan, zich bekeren. En ze zeggen ja, ze lieten zich dopen. Het lijkt ja, maar uiteindelijk deden ze het niet. En Jezus, of Johannes de Doper, die noemde hen zelfs met een heel sterk woord. Adderen gebroed. U bent geroepen om vrucht voor te brengen. Niet om u alleen maar te laten dopen, maar om vrucht voor te brengen. Dat wil ik. Ik wil niet een paar mensen die vijf minuten nat zijn en daarna zijn opgedroogd en dan weer doorgaan met hun leven wat ze altijd hadden. Maar ik wil mensen die daarna vrucht gaan dragen. Weet u, en zij deden dat niet. Ze deden hun religieuze plicht, maar er was geen hartsverandering, er was geen bekering. En ik dacht bij mezelf van de week, er is verdriet in de hemel over één zondaar die zich niet bekeert. Er is verdriet in de hemel over één zondaar die de schijn ophoudt, maar zich eigenlijk niet bekeert. Die andere, die zei nee, en ging toch. Dat is fantastisch. Dat waren de hoeren en de tollenaars, zegt Heer Jezus. Die hebben hun hele leven gezegd, nee, ik doe mijn eigen zin. Ik ga mijn eigen vak volgen. En die komen dan tot berouw en lieten zich ook dopen. Maar toen ze het water uitkwamen, gingen ze de andere kant op, namelijk de weg van de Heer Jezus. Zij verlieten hun eigen wijngaard en gingen in zijn wijngaard werken. Zoals de verloren zoon zei, ik zal opstaan, toen hij nogal naar de varkens begon te ruiken. En hij zei, ik zal opstaan en mijn vader gaan en ik zal hem gaan dienen. Die reactie, dat wil de Heer Jezus natuurlijk ook zien vandaag. Er is blijdschap in de hemel over iemand die zich wel bekeert. Blijdschap in de hemel. Dus u heeft invloed op wat het gevoel in de hemel is vandaag. Ja? Als iemand zich niet bekeert, is dat verdriet. Als iemand zich wel bekeert, is dat blijdschap. Is dat feest zelfs. Een paar lessen hieruit. De eerste les is natuurlijk dat als je laat dopen, en ik heb begrepen dat hier binnenkort een doopdienst is, vandaar ook dat wat ik nu zeg daarover, is dat je je bekeerd hebt. Klinkt heel logisch, maar zo logisch is het dus niet. Je kunt je heel makkelijk laten dopen en morgen gewoon je eigen weg gaan. Dan ben je eigenlijk niet bekeerd tot de dingen van de Heere God. God erkent alleen de doop van mensen die zich bekeerd hebben. Anders niet. Kan niet anders. Hij vraagt echtheid en niet uiterlijk vertoon. Dopen is je laten zien dat je bewust besloten hebt om afscheid te nemen van de dingen die God verkeerd vindt. Van de zonde van deze wereld. En Heer zegt God, ik wil u weggaan. Ik heb mij bekeerd van binnen en ik wil dat in de doop laten zien. U kent dat allemaal. Zo is dat onze visie van dopen. Is ook de Bijbelse visie van dopen. Dopen redt ons niet, maar daarmee laten we zien dat je gered bent. Dopen redt ons niet, maar daarmee laat je zien dat je gered bent. Dat je een andere weg bent ingeslagen. Niet alleen maar heb besloten om straks naar de hemel te willen gaan, maar ook nu voor hem te gaan leven. Dat is de enige basis van doop. En de tweede les is in de volgorde. De Heer Jezus zegt, je hebt je wel laten dopen, je bent weer bekeerd. Het moet andersom. De volgorde is altijd, dat geloven wij toch als evangelische christen, dat we ons eerst bekeren en dan laten dopen. Dat is de normale Bijbelse volgorde. Dat is altijd zonder uitzondering. Zonder uitzondering. Zij die zich bekeerden, staat er bij Johannes de Doper in Matthäus 3 vers 6. Zij die zich bekeerden van hun zonde, lieten zich dopen. Dat is heel logisch. Dat is het gevolg daarvan. Dat is het bewijs van echte bekering. Dat iemand zegt, oké, ik kom nu uit het water. En als ik opgedroogd ben, dan gooi ik mijn oude agenda weg. En dan neem ik een nieuwe agenda. Zeg, Heere God, waar is uw wijngaard? Wat kan ik doen? Wat kan ik doen? Dat is bekering. Dat is een hele andere weg. Die leidt naar de wijngaard van de Heere God. Ga vandaag en werk in mijn wijngaard. Ik wil niet dat je gedoopt wordt. Ik wil dat je vrucht draagt na je doop. Dat is zijn bedoeling. Dat zijn de mensen die de deur van hun eigen wijngaardje hebben gesloten. En verhuisd zijn naar een andere wijngaard. Misschien het veld daarnaast, maar wel een andere heer met andere regels. Ze zijn niet langer de directeur van hun eigen bedrijfje, maar ze zeggen, ik wil nu werknemer zijn in uw wijngaard. Dat is de oproep die de Heer Jezus doet. En uiteraard, we weten, de derde les is hier natuurlijk dat het tijdstip van dopen is natuurlijk altijd, in de Bijbelse tijd was dat op het moment van bekering. Bij ons niet meer, we hebben daar heel goed tussen. Ik hoorde net dat er nog een paar studies zijn voor de doopdienst. Daar zit tijd tussen. Maar in de Bijbelse tijd bekeerde je door je te laten dopen. Nogmaals, die doop red je niet, maar je liet op dat moment zien, nu bekeer ik mij, is er water? Is er water nu? Daar zat weinig tot geen tijd tussen. Wij gaan bidden, maar toen lieten ze zich dopen. En ze lieten meteen zien, op datzelfde moment, dat ze op dat moment een andere weg waren ingeslagen. Ik heb een vriend in België, die heeft dat letterlijk toegepast. Jaren geleden had hij nog een oude eend. Een geit noemen wij dat, een deux chevaux. Een geit heet dat in België, wist u niet. Maar bij ons is dat een geit. En die had een... Ja, dat is leuk, hè? Ik mag u opschrijven. Dat is Vlaamse les. Ja. En op zijn autootje, had hij thuis nog een oude boekenkast. En die heeft hij alle boeken uitgehaald. Die heeft hij helemaal met plastic water dichtgemaakt. Op zijn geitje, op zijn autootje gebonden. En dan ging er iemand toe die gedoopt wilde worden. Want die was gisteren tot bekering gekomen. En dan ging hij met dat ding de lift in. Zonder auto, de kast alleen, ja. En dan ging hij naar boven. En dan kwam hij boven met die hele kist. De buren dachten, het is een begrafenis. Maar dat is niet zo. Wel, eigenlijk wel. En hij kwam boven met die kist, liet hem in vollopen met water. En ben je in je eigen appartement gedoopt. Dat was... Bijna ter plekke en bijna direct. Dat was de Bijbelse manier van dopen. Om dat direct te doen. En op basis van de gehoorzaamheid. God wil dat we ons laten dopen. Laten we dat heel duidelijk zeggen. Dat is normaal. Het is geen optie voor een christen. Het is een normale zaak dat we ons laten dopen. Indien we tot inzicht, berouw en bekering gekomen zijn. En geloven dat de Heer Jezus dat heeft voor ons betaald. In onze tijd is dat een pak moeilijker. In die tijd, de mensen waren religieus. De mensen leefden ergens met God. Zelfs de fariseeën hielden rekening met hem op de verkeerde manier. Maar ze leefden daarmee vandaag niet meer. De studenten die ik tegenkom op straat leven daar helemaal niet mee. Die zijn al eeuwen verwijderd van het christendom, zo'n gevoel krijg je. En wat ik ze vertel is compleet nieuw. Dat wil niet zeggen dat ze tegen zijn, helemaal niet. Ze zijn wagenwijd open, soms heerlijke gesprekken, maar het is wel helemaal nieuw. Die zijn daar niet mee opgevoed zoals u en ik waarschijnlijk wel mee opgevoed zijn. Nooit een Bijbel gezien, meneer. Die hebben tijd nodig om dat even te laten bezinken. Ik ga ook nooit bidden met mensen op straat. Ik geef ze rustig de tijd om na te denken. Ik zeg, denk erover na, beloof me één ding, niet doodgaan voor je die beslissing neemt. Maar pak je eigen tijd. Vertrouw de geest dat hij wel werkt, dat hij de tijd ook nodig heeft om die mensen te overtuigen van wat ze gehoord hebben voor de eerste keer in hun leven. Dus voor God bestaat er geen doop zonder bekering. Voor God bestaat er geen doop zonder bekering, dat kan niet. Het is eerst bekeren en je dan laten dopen, of daar nu tijd tussen zit of niet. Ik moest nadenken van de week over Paulus, moet je eens voorstellen. Dat is een man die wel uit de religieuze wereld kwam, ze kende zijn Bijbel, het Oude Testament uit zijn hoofd. Had al zijn theologische diploma's gehaald, was fanatiek, sprak in de synagoges, deed van alles, was de toptheoloog uit die tijd. En die komt tot bekering en die man moet op zijn knieën en die moet zich laten dopen. Kunt u zich voorstellen wat een vernedering dat moet zijn geweest. Maar hij deed het graag, want hij had hier Jezus ontmoet. Maar hij moest helemaal opnieuw beginnen. Alsof hij nog nooit van God gehoord had. Het verschil met de studenten en met vandaag. En hij moest er helemaal op zijn knieën. Dat was indrukwekkend. Als je dat... En Paulus liet zich dopen. Ongelooflijk. Dat is als een dominee die misschien al jaren op een kansel staat. In een vrijzinnige kerk. En eens dat bekering komt en zich moet laten dopen. Wat is dat voor zo iemand? Dat kunnen we ons helemaal niet voorstellen. Wat moet dat zijn om helemaal opnieuw te beginnen? En binnenkort is hier ook een doopdienst. Ik kan er helaas niet bij zijn. Ik hoop dat er nog heel wat mensen mee gaan doen. En zich laten dopen. Want het is de normale volg. Het derde punt. De Heer Jezus zegt. Werk in mijn wijngaard. Kom geen vakantie houden in mijn wijngaard. Werk in mijn wijngaard. Er is veel te drinken in de wijngaard. Ik weet het wel. Er is wijn genoeg. Maar, of druivensap genoeg. Maar daar kom je niet voor. Je komt in mijn wijngaard werken. Het christelijk leven is niet zo gemakkelijk als we het ons vandaag ons soms wordt verteld. Dat we er al zijn. Nee, we zijn er niet. Er is bergen werk te verzetten. En de Heere God heeft een opleiding voor je, mocht je van plan zijn vandaag om toch in zijn wijngaard te gaan werken. Of daarmee door te gaan als we dat al doen. Hij heeft een opleiding. En die opleiding is meestal gewoon in de praktijk. Is gewoon meestal in de praktijk. In de praktijk leer je het meeste. Ik was zo blij met die broeder die meeging van de week. Die had de hele training nog niet gedaan, maar had al wat ervaring. Maar hij heeft veel bijgeleerd in de praktijk. Hij heeft een heleboel lessen al niet meer nodig op papier. Want hij heeft het al gedaan, hij heeft het gezien. Hij heeft het meegemaakt. En van deze morgen kreeg ik nog een enthousiast berichtje van hem. Zijn nieuwsbrief waar hij zijn vrienden vertelt wat hij heeft meegemaakt. Dat is geweldig om te doen. Weet u, er is zoveel werk. En een groot deel van het werk in Gods wijngaard is binnen. Is binnen. Voordat we naar buiten gaan, begint binnen. Het eerste wat de Heer Jezus zegt, ga in uw binnenkamer. Sluit uw deur. En spendeer er maar veel tijd. En dat is het mooiste moment van de dag, vindt u niet? Om dat te doen. Om de deur dicht te doen en de stilte op te zoeken en met de Heer te zijn en te bidden. Ik las het fantastische verhaal van een hele lange tijd geleden van een zendeling in een ver buitenland. En die had daar een zendingspost en er waren meerdere zendingsposten met andere zendelingen. En ineens merkte hij dat op zijn zendingspost er mensen tot bekering kwamen. En ineens ging het goed, er kwam geestelijke groei en bij de anderen niet. En hij snapte er niks van. En hij ging terug naar Engeland waar hij vandaan kwam. En dat was een zendingsconferentie. Zoals ik hier kan vertellen wat ik in België doe. Deed hij dat ook, vertelde dat ook. En ineens bij de koffie kwam er een man naar hem toe. En die zei, dag broeder, u kent mij niet. Maar hoe is het met die en die en die en die daar in het buitenland? Hij noemde ze bij naam. En de zendeling zei, hoe weet u daarvan? Hij zei, ik lees altijd uw nieuwsbrieven en ik bid daarvoor die mens. Elke dag bid ik voor ze. In mijn binnenkamer. En toen snapte de zendeling waarop het op zijn zendingspost beter ging dan bij de anderen. Er is een kracht in gebed, mensen. Ik kan daar dagen over spreken, maar er is een kracht in gebed. Als we dat gaan doen, concreet, de Heere wacht. Hij heeft ons niet nodig, maar hij heeft besloten om u en mij te gebruiken in onze binnenkamer. Maar het grootste deel van het zendingswerk is uiteraard buiten. Jezus zegt, ga naar de wijngaard. Ga eens naar je binnenkamer, ga dan... Volg mij naar de wijngaard. Daar is het, zijn de velden wit. Ja, witte wijn, ik weet het niet. Dat zijn de velden wit. witte wijn, wijngaard. Er is zoveel werk. En laat me even stilstaan bij Europa vandaag. Mensen, er is in ons continentje zoveel werk. Het is overwhelming. Het is dus ongelooflijk. Er zijn bergen werk in West-Europa. Het is niet meer zo dat we allemaal naar Azië, Afrika of Zuid-Amerika moeten voor het werk. Het meeste werk ligt misschien wel hier. Als een enorm zendingsveld. De zending schreeuwt om mensen. De zending schreeuwt om mensen. Evangelisatie, stichten van gemeenten die op de duur ook weer zelf op hun beurt zich vermenigvuldigen. Er is een enorm tekort aan werkers. Als ik denk aan mijn eigen Vlaamse veld, België, Noord-België, Vlaanderen. 0,3% van de bevolking kent de Heer zover wij kunnen tellen. Dat is een drama. Dat is een drama. De wijngaard staat vol. Maar er is bijna niemand die er werkt. Denk eens aan Frankrijk, Portugal, Italië, Spanje, Griekenland, heel Zuid-Europa, Oost-Europa. Onvoorstelbaar. Als u gaat kijken, als u even googelt hoeveel evangelische mensen daar zijn. Het is bijna niet meer te vinden in Europa. Het is ongelooflijk erg. En laten we alsjeblieft bidden voor dat zendingsveld, voor de wijngaard van Europa. De Europese wijngaard van de Heere God. Waar zegt, daar moet je zijn. Evangelisatie. Daar waar de mensen zijn. Dat is het werk in de wijngaard. Daar waar de mensen zijn. Niet wachten tot ze hier binnenkomen. Moet daar gaan waar ze zijn. En ze verzamelen in kleine huisgroepjes. We kunnen niet allemaal grote gebouwen kopen. Maar in kleine huisgroepjes. Iedereen heeft een huiskamer. We kunnen overal beginnen. Om daar hen het eerste onderwijs te geven. Om hen te leren met de Heere God te leven. In alle eenvoud. Met het doel dat zij op hun beurt ook weer verder gaan om dat te doen. Dat is de oproep. Ga in mijn wijngaard. Er is zoveel te doen. Mag ik u eens even Gods vacaturelijst voorlezen? God heeft een vacaturelijst voor de mensen die werk zoeken in zijn wijngaard. Ja? En ik zal het u voorlezen. Ik hoop dat er een job voor u bij zit. En dit geldt voor alle christenen. En deze lijst hier zou in elk tijdschrift moeten staan. Een christelijk tijdschrift moeten staan op elke website. En in elke kerk een keertje moeten worden voorgelezen. Gods vacaturelijst voor arbeid in zijn wijngaard. Gezocht, met spoed, voor de lange termijn. Mannelijk, vrouwelijk. Zoals een advertentie het is, toch? Leeftijd geen belang. En voor salaris wordt gezorgd. Krijgt u al zin? Ja? Hier gaan we. Ik zal u een paar opnoemen. Wat er nodig is op Gods zendingsveld in zijn wijngaard. Ga en werk in mijn wijngaard vandaag. Evangelisten. Daar begint het altijd mee. Natuurlijk. Anders komen we nergens. Nazorgwerkers. Pastorale werkers. Jeugdwerkers. Kinderwerkers. Bijbelleraren. Motivators. Initiatiefnemers. Gebedsmannen en vrouwen. Chauffeurs. Koks, vertalers, landbouwdeskundigen, keukenpersoneel, bouwers, leraren, technici, IT'ers, enzovoort, enzovoort. Vult u maar in. God kan iedereen gebruiken met uw werk. Hij zegt, ga in mijn wijngaard. En wat zijn de vereisten voor deze job? Een paar dingen. Dat is een persoonlijk gebedsleven, een diepe relatie met hemzelf, een gedegen bijbelkennis. Zonder dat kunnen we niet beginnen. Een bewogenheid voor verloren mensen en een geldig paspoort. Dat is het enige wat u nodig heeft. En de lessen, de opleiding krijgt u wel ter plekke. Tot slot, vierde punt. Jezus zegt, ga vandaag. Ga vandaag. Heb je het gezien? Vandaag. Niet morgen. Hij zegt, ga vandaag. Waarom vandaag? Wel, in die cultuur was het normaal dat een werkgever ging naar de markt en zei, ik zoek dagloners. Vandaag. Morgen heb ik misschien geen werk, maar vandaag. Wil je vandaag komen werken? Hier is zoveel geld. Ik geef je je dagloon. Dagloners. Dat is de context waarin hij dat zegt. Daarom zegt hij, ga vandaag werken. Als je het meent, ga vandaag. Ze werden gehuurd op de markt. Waarom vandaag? Omdat er vandaag nog tijd is. Er is vandaag nog tijd om te werken. Morgen misschien niet meer. Waarom vandaag? Omdat je vandaag nog de lichamelijke kracht hebt om het te doen. Morgen misschien niet meer. Waarom vandaag? Omdat de mensen die we willen bereiken, vandaag nog te bereiken zijn, morgen misschien niet meer. En omdat hij zei, ga Vandaag. Vandaag. In mijn wijngaard werken. En daarom zou ik vandaag eens een oproep willen doen. Hier. Op dit moment. Aan de gemeente. Waarvan we allemaal zeggen. Wij dienen de Heere God. Dit is de oproep. Die hij toen aan de fariseeën deed. En aan iedereen deed. En ook vandaag aan ons. Een oproep om na te denken. Laten we dan maar beginnen om na te denken over wat kan ik betekenen. Op lange termijn, korte termijn, fulltime of niet fulltime. Op het Europese zendingsveld. Laten we het heel concreet maken. Op het Europese zendingsveld. Denk er eens over na. Misschien heb je dat al gedaan. Ik hoop het. Dat we met elkaar nadenken. Wat kunnen wij doen? Of wat kan ik doen? Als individu of als gezin. En voor sommigen zal dat betekenen heel dichtbij. Voor sommigen zal dat betekenen verder weg. In het buitenland. De mensen met dat geldige paspoort. En misschien betekent dat een bijbelschoolopleiding. Ik heb laatst weer les mogen geven op Cornerstone van de WEC. Geweldige bijbelschool. Zendingsbijbelschool. Die alleen maar nadenkt. Je wordt er alleen maar aangenomen als je ook in de wijngaard wil gaan werken. Anders kom je niet binnen. Zeg, die mensen hebben we nodig. Denk eens over na, mensen, wat de Heere God met u wil. En misschien zegt u, ik ben aangesproken deze morgen en ik heb er al langer over nagedacht. Wat kan ik doen? Ik zit een beetje thuis of ik wil meer doen. Ik doe wel dingen, maar ik wil meer doen. En ik wil doen wat de Heere God van mij vraagt. Wat is daar te doen? Misschien denkt u daar al lang over na. Misschien voor de eerste keer. Maakt niet uit. Maakt niet uit. De Heere God zegt tegen ons allemaal, ga vandaag in mijn wijngaard werken. Dat betekent dat we moeten leren evangeliseren. Dat moeten we leren. Dat gaat niet vanzelf. Dan moeten we leren om nazorg te geven. Leren om jonge mensen die jong in de Heer zijn, de eerste basisbeginselen bij te brengen. Allemaal niet zo simpel. Ook niet zo moeilijk, maar ook niet zo simpel. Je moet dat leren doen. Leren om de Bijbel te onderwijzen. We hebben onvoorstelbaar veel mensen nodig in Europa die dat leren doen. Die het leren doen. Ik kom studenten tegen die zeggen, ik wil wel over die Bijbel meer weten. Maar ik kan dat ook niet allemaal alleen aan, dat is veel te veel. En met z'n tienen kunnen we het ook niet aan, en met z'n honderden ook niet. De Heere God heeft vele mensen nodig die dat doen. En daarom moeten we dat leren doen, om discipelen te maken, die op hun beurt weer anderen onderwijzen met hetzelfde wat ze van u en van mij geleerd hebben. En dat betekent 100% een ander leven misschien dat we nu leven. Dat is niet in de marge, dat hoort er niet aan de zijkant, dat is niet iets voor de vakantie. Dat betekent ons hele leven. De Heere God zegt, er is een wijngaard, wie kan ik zenden vandaag? Zoals Jesaja zei, zend mij. Misschien heb je er al lang over nagedacht, misschien niet. Laat me sluiten met gebed. Als u zegt, dit spreekt mij aan. Ik zoek Gods wil. Ik weet nog niet wat hij wil. Dat is niet belangrijk op het moment. Als je zegt, dit spreekt me aan, ga staan. Zullen we samen bidden. Als je zegt, ik wil hierover nadenken voor de toekomst. En geen snelle beslissingen nemen, maar ik wil daarover nadenken. Ga staan. En laten we zeggen, Heere God, hier ben ik. Ik weet het nog niet, maar u weet het wel. En ik zie de nood. Maar ik wil me niet door de nood laten leiden. Ik wil me door u laten leiden voor wat er te doen is. Binnen de gemeente, buiten de gemeente, ik heb het allemaal opgenoemd. Die lange, lange vacaturelijst. En u kent uw eigen gaven, u kent uw eigen verlangens ook. Laten die door de Heer geleid zijn. Maar betekent dat we het opgeven. Dat we misschien dingen moeten gaan doen die we in eerste instantie niet zo makkelijk vinden. En niet zo naar verlangen. Maar als u Gods wil gaat doen, ik kan u uit eigen ervaring zeggen, het is één grote vreugde om te doen. Met alle tranen die er ook bij horen. Vader in de hemel. Dank u, Heer Jezus, voor de oproep van deze morgen, die u 2000 jaar geleden al gedaan heeft. Ga vandaag in mijn wijngaard werken. En Heer, we zitten hier, we staan hier, u ziet ons hart en u wil ons allemaal gebruiken. Heer, we danken u daarvoor. Maar Heer, sommigen roept u om uit te gaan, Heer, om dingen op te geven, achter te laten en misschien verder weg te gaan. Ergens in een Europees land waar zoveel zijn die graag willen luisteren, die graag tot u willen komen, maar niemand hebben die het hun vertelt. Vader, wij bidden of u daarin verandering wil brengen. We willen die situatie niet accepteren. We weigeren dat, Heer. U weigert dat ook. Want u wil dat elke mens het hoort, elke mens tot bekering komt. Heer, wilt u ons leiden persoonlijk, zoals we hier staan of zitten, en brengen tot uw wil. U bent de Heer van de oogst. U bent de Heer van de zending. U bent de baas van de wijngaard. U heeft een taak voor ons. En ik dank u wel dat we dat niet zelf hoeven te verzinnen, maar dat u ons leidt, in ons hart uitgaat naar gehoorzaamheid en naar u. Amen. Amen.